programmamakers van NPO Klassiek de muziek die we draaien willen inleiden, dan bestaat er over de componisten een handvol anekdotes die we eigenlijk dienen te vermijden, hoe aanstekelijk en verlokkelijk ze ook zijn. In de eerste plaats omdat ze al te vaak zijn verteld natuurlijk, en in de tweede plaats omdat de meeste sterke verhalen vermoedelijk niet waar zijn. Dus bijvoorbeeld dat Erik Satie bij voorkeur wit eten at, is Kolder door hemzelf de wereld ingeholpen. Want onder dat witte eten vielen ook de schimmel op rottend fruit, katoensalade en geraspte botten. Nou, zelfs Satie was niet zo excentriek dat hij dat echt naar binnen heeft zitten werken natuurlijk. Overigens had hij er de pest aan om te worden geduid. En datzelfde geldt voor zijn collega Maurice Ravel, die zijn werk probeerde te interpreteren, kon een haal over de neus verwachten. Maar kun je een werk wel spelen zonder het te interpreteren? Pianist en schrijver Thomas Beyer vraagt het zich af in zijn essaybundel Zolang de muziek klinkt, waarin hij dus ook Satie onder de loep legt en afrekent met andere mythes rondom componisten. Hij gaat ons er zo meteen meer over vertellen. Maar eerst hoor je hem zelf aan het werk met een stuk van Ravel, namelijk de prelude uit zijn beroemde Tombeau de Couperin. Dat was pianist Thomas Beyer met het eerste deel, de prelude van de Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Ravel droeg het op aan luitenant Jacques Charlot, die in de Eerste Wereldoorlog was gesneuveld. En ook de vijf andere delen van dit eerbetoon aan de baroksuite droeg hij op aan vrienden die op dat bloedige slagveld het leven hadden gelaten. Maar Ravel werd er dus een beetje nijdig van als je hem daar dan naar vroeg. En hij gaf in zijn partituren ook geen aanwijzingen om duidelijk te maken hoe ze dienden te worden gespeeld. Je moest gewoon doen wat hij had opgeschreven en verder niks. Nou, Thomas Beyer heeft zojuist een poging gedaan, mag ik aannemen. Welkom, Thomas.
Dank je wel.
Wat ik nu vertel, hè, ook over Satie net voor de muziek, dat heb ik gelezen in jouw essaybundel Zolang de muziek klinkt. Is het inderdaad zo dat als je een partituur van Ravel erbij neemt, dat er dan geen aanwijzingen in staan voor de uitvoerend muzikus?
Oh, nou, er staan er best een heleboel in, hoor.
Oh.
En ik denk ook, Ravel die zegt dat ergens zo bot. Je moet mijn muziek niet interpreteren, maar alleen maar spelen. En ik denk dat hij zelf, of denk, dat kan niet anders, dat hij zelf natuurlijk ook wel doorhad dat dat natuurlijk onmogelijk is. Want alles wat je doet is interpretatie. Maar ik denk dat hij behoorlijk chagrijnig werd van muzici die met zijn partituren omsprongen, in zijn woorden, alsof er helemaal geen componist bestaat. En dan heeft hij het berucht geval is Paul Wittgenstein, de broer van Ludwig overigens. Eenarmige pianist die Ravels linkerhandconcert opsierde met allerlei tierenlantijnen die er helemaal niet staan. Nou, Ravel natuurlijk woedend.
Nou, daar komen ook wel iets bij voor.
Ja, oh, ja, natuurlijk. Maar helemaal voor een componist als Ravel, die zo minutieus, elk detail is daar zo uitgekiend. En Wittgenstein was pianist die, ja, uit de romantische traditie, waar je toch wat vrijer omsprong met partituren. Daar moest Ravel niets van hebben. En toen ging hij een beetje in de overdrive door te zeggen, niet interpreteren, gewoon spelen wat er staat. Punt. Wat onmogelijk is.
Maar goed, nou kijkt hij met jou natuurlijk mee over je linkerschouder als jij zijn werk zit te vertolken. Nee, maar je ontkomt er dus niet aan, zeg je zelf, als je iets gaat spelen, dat je het natuurlijk interpreteert. Al is het maar door hoe hard je een toets aanslaat.
Ja,
of hoe lang je hem laat uitklinken. Natuurlijk. Dus kan je wel een beetje zonder zweethanden dan dat werk van hem spelen?
Want ik neem het niet zo letterlijk.
Wat hij zegt.
Wat hij zegt. Het is gewoon natuurlijk een onmogelijkheid. Wat wel zo is dat je bij Ravel en ook bijvoorbeeld bij een componist als Stravinsky niet zo heel erg veel bewegingsruimte hebt als bij, laten we zeggen, Schumann. Of Chopin wilde ik eerst zeggen, maar dat is ook een vreemd geval waar minder ruimte is dan je misschien zou denken. Tenminste, in mijn optiek. Maar Ravels muziek heeft vaak is toch gedacht vanuit een onderstroom die iets onontkoombaars heeft. De Bolero is natuurlijk het meest evidente voorbeeld.
Maar constante tempo, dat moet worden aangehouden.
En daar gaat hij ook ergens, Ravel gaat tekeer tegen Arturo Toscanini, die de Bolero dirigeert. Ravel zegt, hij doet het twee keer te snel. En aan het einde vertraagt hij ineens. Een soort dramaturgische ingreep is dat. En Ravel zegt, nee, dit is gebaseerd op die Moors-Spaanse muziek. En een wezenlijk kenmerk daarvan is dat van A tot Z in een, in zijn woorden, eentonig, dreinend tempo gespeeld moet worden.
Ja, en dan moet je dus niet iets, geen krullen gaan draaien.
Dat doet hij. Trouwens, nu zou geen dirigent dat ooit meer in zijn hoofd halen om dat met de Bolero te doen. Omdat dat is de kern van dat stuk. Maar Toscanini heeft tegen Ravel gezegd, als ik het doe op uw manier, dan heeft het geen effect. En dan wordt Ravel natuurlijk, dan zegt hij die onverbeterlijke virtuose, alsof er geen componist bestond.
Nee, maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar bijvoorbeeld als het dan gaat om, want hij speelt vaak een intellectueel spel met wat hij maakt. Hè? Ik noem net Le Tombeau de Couperin, daar zit ook een heel verhaal achter. Het is een ode aan de baroksuite. En dan heeft hij dus die dansen allemaal op een eigen manier natuurlijk dan weer zelf vormgegeven en opgedragen aan gesneuvelde kameraden. Maar over zulke soort dingen wilde hij dan ook echt helemaal niet bevraagd worden. Hij wilde daar niets over kwijt. En sowieso was hij zwijgzaam over zijn leven. Weet je wat daarachter zat eigenlijk? Waarom hij nou zo privé was? Had hij iets te verbergen?
Ja, dat weten we niet.
Nee, dat weten we. Dat is ook nooit opgehelderd door iemand.
Hem. Ja. En ik las onlangs een boek waarin nogal gratuit wordt beweerd dat Ravel vaak prostituees bezocht. Dat weten we dus ook helemaal niet.
Nee.
En het enige wat we weten is dat er helemaal niets bekend is over zijn liefdesleven. We weten ook niet wat zijn seksuele geaardheid was. Dus zijn speculatie is dat hij een relatie had met Faya. Maar ja, dat weten we ook niet. Dus ik denk dan, als we het niet weten, dan moet je ook niet met speculaties gaan gooien.
Nee, precies, want je bent best streng in je boek en je ontkracht zo hier en daar wat mythes. Je vindt naar die apocryfes gewoon gekke verhalen die natuurlijk heel leuk zijn. Ik bedoel, als je een programma presenteert, veer je helemaal op bij het lezen van een weetje als Satie at alleen maar wit eten. Dan wil je dat het waar is, omdat het natuurlijk gewoon een goed gek verhaal is.
Nou ja, die apocryfe verhalen, helemaal als ze zo lekker absurd zijn, zoals bij Satie vaak het geval is. Dat zijn nog steeds mooie apocryfe verhalen. En wat mij betreft worden ze ook niet minder leuk als het apocryf is. Maar
je moet het er wel bij zeggen.
Ja, de klakkeloosheid waarmee er dan in programmaboekjes en zo wordt overgenomen dat Satie alleen maar wit voedsel had. Ik bedoel, verderop op diezelfde pagina, dat dit over dat witte voedsel komt uit zijn autobiografie. Dat is een groot woord, want het heeft 5 pagina's. En het heet Mémoire d'une amnésique. Herinneringen van iemand met geheugenverlies. Nou, dan begint hij over het witte eten. Maar op dezelfde pagina nog staat dat hij slaapt in een bed met een rond gat waar zijn hoofd doorheen gaat. En dat zijn bediende elk uur zijn temperatuur neemt en hem een andere geeft. Nou, zo gaat het door met dat. En
ongelooflijk.
Dus als je dat hele ding leest, dan neem je dat witte eten ook met een korrel zout.
Maakt hij op een bepaalde manier gewoon absurdistische kunst van zichzelf ook?
Het is de tijd van Dada natuurlijk en surrealisme. En dat past wel. Ja, hij is eigenlijk ook een voorloper wat dadaïsme en absurdisme en surrealisme en allerlei ismes betreft. En wat dat betreft is het natuurlijk best ironisch dat hij nu toch het etiket op zijn hoofd heeft van een eigenlijk romantische zwijmelmuziek.
Ja, vanwege die Knochen en zo.
Ja,
maar dat is
wat mooie stukjes zijn.
Ja.
Maar die zijn ook eigenlijk, dat is eind 19e eeuw zijn die geschreven.
Ja, dus dat was radicaal modern.
Absoluut. Totaal stilstaande muziek. In een tijd van Wagneriaans pathos, wat toen in de Parijse kringen eind 19e eeuw. Dat was echt, om een woord te gebruiken dat helemaal niet bij Wagner past, een hype. En dan komt Satie daarmee aanzetten. Iets wat nergens heen gaat, wat nergens naartoe hoeft. Zijn opus 1 is nog radicaler dan die Gnosiennes en die Gymnopédies. Of Gymnopédien. Dat zijn 4 ogives. Ogives zijn gotische bogen in de gotische architectuur. En dat zijn een soort stilstaander muziek, dan dat bestaat ongeveer helemaal niet. Dat is, en daar komt hij dus als 20-jarige mee aanzetten in eind 1880.
Ja, dat doe je ook echt op die leeftijd volgens mij. Hè? Gewoon overal tegenaan trappen. Maar weet je, het is zo jammer dat we dat eigenlijk vergeten. Hè?
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik zei net toen de muziek liep, ik zag een keer iets van Picasso wat ik best duf vond. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik alleen maar vinden omdat ik al zo gevoed ben met die beelden, dat het voor mij niet meer radicaal is. Dus soms zou je gewoon terug willen in de tijd om te kunnen ondervinden, echt aan den lijve, wat een componist of een kunstbeeldend kunstenaar nou eigenlijk precies deed. Net als Hemingway, want je haalt ook schrijvers aan in je essaybundel. Ja, eigenlijk is het grappig, vond ik, want je essaybundel gaat over schrijven en over muziek. Je houdt veel van muziek uit begin 20e eeuw, tenminste, daar gaat het vaak over. Wat wil je eigenlijk met je essaybundel uiteindelijk overbrengen aan je lezers? Waarom heb je deze geschreven?
Ja, dat is altijd eigenlijk de moeilijkste vraag. Waarom heb je dit boek geschreven? Er zit niet een boodschap in die ik wil overbrengen aan lezers. Het is eigenlijk toch voornamelijk geschreven, natuurlijk, vanuit liefde voor de muziek en net zoveel vanuit liefde voor taal en kunst in het algemeen. En een fascinatie voor wat het luisteren naar muziek. Muziek is natuurlijk is vaak de motor in dit boek wel. Maar het gaat eigenlijk over wat het allemaal teweeg brengt en hoe herinnering meespeelt en verwachting. En ik heb het eigenlijk geschreven omdat schrijven de beste manier is om een vergrootglas, tenminste vind ik, dat is ook particulier natuurlijk, maar om een vergrootglas op dingen te leggen die je fascineren. En het is dan heel mooi als er lezers zijn die dat leuk vinden om die gedachtegang te volgen.
Nou, als je al gevraagd wordt, of je stelt jezelf eigenlijk de vraag, de bekende vraag, volgens mij is het ook een rubriek in de krant, welke 3 platen neem je mee naar een onbewoond eiland? Je stelt je dan ook echt een heel gruwelijk onbewoond eiland. Zoals kinderen die tekenen, gewoon niks meer dan een gele cirkel in een onmetelijke oceaan met 1 palmboom.
Ja.
Nou, dan moet je wel echt iets goeds uitkiezen, want daar moet je het dan wel de rest van je leven zien uit te houden. En dan zeg je, ik wil eigenlijk muziek die naast mij komt zitten.
Ja. Nou, ik ben daar hard op aan het... Dat is ook niet een eindconclusie, hoor. Dat is eigenlijk, ben ik heel bang voor eindconclusies. Dus die... Nou, ik wilde zeggen, die vermijd ik zoveel mogelijk. Dat kan weer klinken alsof ik constant in een soort terugbetrekkende beweging schrijf. Maar dat probeer ik ook niet. Maar wat ik eigenlijk probeer is rondom dit soort vraagstukken, want ik bedoel, ik zeg een onbewoond eiland, maar de eigenlijke vraag is natuurlijk, wat vind ik nou het belangrijkst aan kunst? En in dit geval, ik vraag me ook af daar, wat heb je er eigenlijk aan op zo'n onbewoond eiland?
Ja.
Biedt dat je troost? Of versterkt het alleen maar het gevoel dat je dus volkomen alleen bent? Dus dat ik probeer eigenlijk de toch wel het cliché van kunst verbindt en kunst troost enzovoort niet per se onderuit te schoppen, want dat is ook weer zoiets, maar in ieder geval kanttekeningen bij te plaatsen. En wat ik daar dan zeg, ik wil kunst die naast me komt zitten, want eerst, ik geloof dat...
Je kan de hohe messen ook.
Ja, de hohe messen gaat het over. Bach. En dan zeg ik, daar inderdaad, dat is zo verheven muziek. Daar kun je alleen maar voor knielen. En dan voel je je dus nog dat op een onbewoond eiland. Weet ik niet of dat nou... of ik dat wil. En dan kom ik op de liederen van Poulenc. Omdat dat zo... alle aspecten van mens zijn daarin... ik zeg alle, dan begin ik meteen weer te denken, alle, is dat zo? Maar soms moet je ook een zin afmaken en niet meteen overal kanttekening bij plaatsen. Bij elk woord zeg ik
maar zo
nu,
krijg je wel essays.
Tegen mezelf. Ja, nou ja, goed, kijk, dit is eigenlijk
je bent
hoe
iets
ik kan
aan
schrijven.
Uitproberen op papier. Ja.
Ik schrijf iets op en ik denk meteen, is dat wel zo?
Ja.
En dan is het een beetje een balans zoeken. Want op een gegeven moment word je als lezer natuurlijk helemaal kierenwiet van. Dus na elk woord toch weer...
Maar wat je zegt is, ik zoek eigenlijk de grilligheid, de menselijkheid, de tegenstrijdigheid.
Ja.
Dat blijft me onuitputtelijk boeien. Dan heb je wel een leven lang wat te doen op zo'n eiland. Ook al zijn die mensen er niet echt bij. Maar als ze in de muziek tot je komen en naast je zitten, ben je in elk geval niet alleen. En het grappige is, de componisten over wie je schrijft, Ravel, Satie, maar ook Mussorgsky bijvoorbeeld, Albéniz, de Falla, dat zijn ook allemaal wel mensen. Bartok. Waarin je in elk geval in hun muziek die grilligheid en dat eigenzinnige zeker kunt terughoren. Dus daarin dacht ik, daar heb je dan blijkbaar een fascinatie voor.
Ja, en ook voor het ambiguë vaak. Van het laatste deel van het boek is volledig aan Poulenc gewijd. Die toch een beetje het imago heeft van het is allemaal grappig en lichtvoetig en Frans.
Of superkatholiek, toch?
Of juist superkatholiek. Maar wat ik het fascinerende bij Poulenc vind, is dat ook dwars door elkaar loopt. Dat hij in zijn katholieke muziek komt het chanson ook dwars doorheen en andersom. En er is ook als hij zogenaamd vrolijk is, dan voel je daar iets onder wat misschien wel helemaal niet zo vrolijk is. En er valt ook vaak niet helemaal de vinger op te leggen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dat vind ik eindeloos fascinerend.
Is dat dan ook iets wat je eigenlijk in je eigen kunstenaarschap... want je schrijft, je tekent, er ligt alweer zo wat een roman straks. Ja. Of dan ben je in ieder geval een poosje mee bezig. Is dat dan ook iets wat je zelf als kunstenaar nastreeft? Dat ambiguë?
Ja, zeker. Ja.
Is dat moeilijk?
Nou, het balanceren daarvan is kijk, er is een verschil tussen... Je komt dan op een verschil tussen complexiteit en vaagheid. En het is een lastige vraag. Is dat moeilijk? Ja, dat is wel moeilijk, ja.
Ja. Ja. Nou ja, ik ben ook geen kunstenaar geworden, hè, Thomas. Ik denk, ik leg jou gewoon op de pijnbank hier vanavond. Nou, ja, we gaan afronden. Want ik zie dat de tijd is mijn meester. Maar je hebt je bundel de titel gegeven Zolang de muziek klinkt. En dan denk ik, dan? Zolang de muziek klinkt dan? Of blijft het daarbij, zolang de muziek klinkt?
Nou, dat is een citaat uit een heel prachtig gedicht. Het beroemde Four Quartets van T.S. Eliot. En dat gaat, of tenminste deze strofe eruit... is trouwens ook weer heel multi-interpretabel. Daarom vind ik het ook zo'n prachtig cyclusgedicht. Is het eigenlijk vier lange gedichten. Maar hier zegt hij... het gaat over music hurt so deeply... that it is not hurt at all. Maar zolang de muziek klinkt, ben jij de muziek. Dus het gaat over vereenzelvigen met... in dit geval dat waar je naar luistert. En dat vond ik een mooie titel voor dit boek.
Dankjewel, Thomas.
Dankjewel.
Fijn dat je er was vanavond. Thomas Beyer. Jouw essaybundel Zolang de muziek klinkt... is net uitgekomen bij uitgeverij Prometheus. En voor onze luisteraars meer informatie hierover... vind je zoals altijd op onze website. npoklassiek.nl/opium. Ja, en zometeen dan gaan we de wereld van de visuele wereld in. Dus niet de klankwereld, maar dan gaan we met onze oogjes kunst genieten. Want dan hoor je een van de programmeurs uit ons vaste filmpanel. En die gaat je dan vertellen welke film je deze week beslist moet gaan bekijken.